Wat mag Pinksteren uitrichten in ons leven en in dat van de gemeente? Met die vraag ben ik de dienstvoorbereiding ingestapt. En ik stel die vraag tegen de achtergrond van een realiteit die doordrenkt raakt van egoïsme en onverschilligheid. Ik kan een quote, uitspraak van mijn favoriete filmacteur Denzel Washington tegen. Vrij vertaald zegt hij: op het moment dat er weer zoveel van vroeger terugkomt in trends en stijl, kan ik niet wachten dat moraal, respect en intelligentie weer in de mode raken. Op mijn mobieltjes kijken mijn leerlingen naar filmpjes die ik echt niet wil zien. Er worden dieren op een hele nare manier behandeld en de kinderen vinden dat humor. Op het schoolplein is het een trend om, wanneer je iemand aankijkt met zo'n blik van wie denk jij nou helemaal dat je bent, en dat vergezeld laat gaan van je moeder, dat je dan alle recht hebt om die ander zwaar te mishandelen. Onlangs was er nog zo'n incident met een mentorleerling van mij. Uit het niets kreeg hij een stomp in zijn gezicht. Ik keek hem alleen maar aan, zei hij. De dader verklaarde, maar hij keek mij verkeerd aan. En toen moest ik wel iets doen. Anders dan kun je niet meer bij je matties terecht. Dan ben je zo, heb je zo gefaald. Kon niet anders. Een gesprek met de ouders erbij levert excuses op en een stevige handdruk. Ik heb er vervolgens een les van gemaakt. En de leerlingen met elkaar proberen in gesprek te brengen. Over ethiek, over normen en waarden. Gewoon iemand het beste gunnen en een beetje respect omspringen met wat je tegenkomt aan mens en dier. Het lijkt Jan Doosie wel of het opnieuw geleerd moet worden. Dus heb ik die les ook uitgeschreven op een A4'tje. En de opdracht is, voor een cijfer vanzelf, om met opa en oma erover in gesprek te gaan. Nou, wat ik hoop is dat ze terugkomen met verhalen over een opa en oma die niet snappen waar dit gedrag vandaan komt. En daarmee hun kleinkinderen wat helpen te reflecteren op hoe raar de wereld in elkaar lijkt te komen. Wat voor wind waait er onder de jeugd? Ik maak me er zorgen om, betrap me er ook op dat ik stiekem uitzie naar 1 september 2025, als ik er klaar mee ben. Dit is de wereld waar ik in woon. Dat zongen we bij de NBRB. En de wereld van vandaag lijkt weinig boodschap te hebben aan ontmoeting en luisteren. In het tv-programma dat Marie en ik kijken, 24 uur op de spoedeisende hulp in het St. George's in Londen. Kijk je dat ook? Prachtig. Is een mevrouw van 92 net binnengebracht. En ze zegt, ik vrees voor het afhankelijkheid van de zorg, van het afhankelijk raken van de zorg van anderen om mijn leven te kunnen vervolgen. Ik hoop erg dat me dat bespaard blijft. Bovendien, zegt ze me, voel ik me ook niet meer zo op mijn plek in deze wereld. Iedereen leeft met zijn hoofd in een mobiele telefoon. Ze praten wel, maar niet meer met elkaar. Ze zien elkaar ook niet meer staan, zegt ze. En zeker mij niet. Ik hoor hier eigenlijk al een poosje niet meer. Verzuchtingen. Verzuchtingen van een voorganger in een dienst over de werkelijkheid na Pinksteren. En het is niet van vandaag. Paulus weet te melden dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. De euforie, de uitzinnige blijdschap over en ze hadden alles gemeenschappelijk en niemand leed enig gebrek, is al een poosje over. Er kwamen ondertussen meer Ananiasen en Safira's, zeg maar. Buitendien bleef de spoedige komst van Christus ook uit. Mensen gingen lopen bedenken, was het wel zo verstandig geweest om al je bezittingen te verkopen en je te voegen bij de kring van blijde mensen en te vertrouwen op het spoedig doorbreken van het koninkrijk van hem, van wie die mannen in witte gewaden hadden gezegd, zoals jullie hem ten hemel hebben zien gaan, zo komt hij ook weer terug. Ga naar Jeruzalem, wacht daar. dan breekt de Pinksterdag aan. Mensen van de hele wereld zijn samen, de hele wereld. Dat is het mooie aan de beschrijving van al die landen in de Handelingen. Het zijn precies die landen die je kunt terugvinden op de wereldkaart van pak een beet 33 na Christus. Wij zijn er wel, maar we hoeven niet op een kaart, zeg maar. De hele wereld. Joden en Jodengenoten zijn uit alle landen die bekend zijn en ertoe doen naar Jeruzalem gekomen om feest te vieren, het 50 weken feest. Wout heeft uitgelegd, het is een combinatie van het oogstfeest en het feest van de vernieuwing van de wet. De bedoeling is dat je opnieuw aan God bindt voor een nieuw jaar en dat je met die daad van je aan God verbinden eigenlijk de verwachting op je kunt nemen dat je daarom door hem ook gezegend zult zijn het nieuwe jaar in. God leeft nog heel erg in de verhouding van wat je mij geeft. Daarvoor kan het zijn dat ik je bedank in welzijn, geluk, voorspoed, gezondheid. Wout zei al, de bedoeling is dat je met geschenken naar de tempel komt, maar dat is al lang vervlogen tijd. Ze komen met lege handen en God komt met zijn ruach, de trooster. Hij vult de lege handen van 3000 die zich laten dopen. Hij vult ze met genade en perspectief op een leven dat omgeven is van de niet aflatende trouw van Jahwe. De realiteit raakt radicaal anders ingericht. God wil niet bezocht worden met ideeën van, kijk eens even wat ik voor u doe. Zou u dat kunnen uitnodigen iets goed voor mij te doen? Maar God draait de rollen radicaal om. Hij komt naar de mensen toe, geeft hen. Daarover gaat voor mij Pinkster. Het feest van de vernieuwing van de wet en de oogst verwijzen voor mij naar het volbrachte werk van zijn zoon Jezus, wiens afwezigheid wordt gevuld met de wereldwijd dekkende adem van de Vader. Dat is geen garantie op eeuwigdurend geluk. Ik bedoel, mensen blijven mensen, die wensen zich het goede en doen het tegenovergestelde. Haat, verkilling, eigen buik eerst, maken dat de harmonie van het begin wordt tot een strijd en gekibbel in de gemeente. Dat vind ik dan ook direct de kracht van de brief van Paulus aan de Romeinen. Hij wordt geschreven vanuit gevangenschap, maar wel ook op het eind van zijn leven. En je ziet dat die hele fanatieke Paulus met zijn hele grote uitspraken over ik weet niet wat, uiteindelijk door een leven lang met God op te trekken als zendeling, dat het leven hem uiteindelijk heeft geluwd en milder gemaakt en ook ruimer heeft helpen denken. Hij wordt geschreven door de man die door schade en schande thuis is geraakt, bij de vaststelling dat ten laatste ook zijn anker rust in hem wiens liefde jou nooit kan ontgaan. Met die ontdekking in zijn leven komt hij de gemeente tegemoet. In die gemeente is er richting een strijd. Er is een intellectuele vorm van geloven in zwang geraakt. Daarbij is kennis leidinggevend. Kennis leidt tot inzicht. Inzicht leidt tot overtuiging. En zo ontstaat de onrust over de kernwaarden van het geloof. Want tot dan toe kende de gemeente één eenvoudige geloofsbelijdenis. Christos, Kyrios, Estin. Jezus Christus is Heer. Dat was genoeg. En Ichthus, dat was het geloofswachtwoord voor de vervolgde christenen. Jezus Christus, Theou Juos. Jezus Christus, van God, de Zoon. Tegen de achtergrond van de uitblijvende wederkomst en de steeds duidelijk wordende en gevoelde tegenstand en vervolging ontstaat in de onrust dus dit gekibbel. En Paulus staat dan op en tracht de gemeente terug te brengen naar de bron. Hij brengt het avondmaal weer onder de aandacht. Als een ritueel dat de gemeente terugbrengt en bepaalt bij haar eerste liefde. Want zelf, zegt hij, heb ik bij overlevering vernomen dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd een brood nam, brak de dankzegging uitsprak en het zijn discipelen gaf. Met de woorden, dit is mijn lichaam. En evenzo de beker. Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doet dit tot mijn gedachtenis. Dus zegt Paulus, eet je niet zat, zodat de mensen die na je komen niks meer hebben. Drink je niet dronken, dan heb je er niks van begrepen. En geef je de mensen rondom de gemeente reden te over om kwaad over ons te spreken. Hij baseert zijn behoefte om de gemeente te inspireren, om weer voluit lichaam van Christus te zijn, door dat alomvattende woord dat hem drijft, de liefde. 1 Korinthe 13 is er een compleet hoofdstuk aan gewijd. Zelf is hij door die liefde gegrepen toen haat zijn drijfveer was om het kwaad uit te roeien. Dat uiteindelijk niet het kwaad, maar de wens van Jahwe bleek. Dezelfde die hen uit het slavenhuis Egypte had bevrijd. Is hij er niet voor veroordeeld, maar notabene opgenomen in de kring van Jezus getrouwen en ingezet ten bate van dat zendingsbevel. En is Paulus, de kenner van de tenach, die Psalm 123 in beeld brengt. Samengevat, waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. Geef je aan die Heer over, te midden van alles wat je onrustig maakt of angstig voor de dag van morgen. Te midden van de verzuchtingen van het hart, is er die hen onder wiens vleugels te schuilen is. Die je leert vliegen als een adelaar haar jong leert vliegen. Als je valt, duik ik eronder, breng ik je terug de veiligheid in. Pinksteren gaat over de liefde die onlosmakelijk ons bindt aan hem die niet loslaat wat zijn hand begon. Het wil ons inspireren tot gemeente zijn. Het volk dat geroepen is tot lichtdrager in een wereld die vol is van de nacht. Het is 00:30 in de nacht als ik dit schrijf. De telefoon gaat. Het is mijn dochter. Ze heeft op de redactie van het Dagblad van het Noorden gewerkt aan de krant van zaterdag. En ze reed langs ons huis. En in het appartementencomplex waar ik woon brandt nog op één plek licht. Papa werkt nog. Ze zet de auto op de parkeerplek, belt me en nodigt me uit naar het balkon te komen. Beneden staat haar auto en beiden met de telefoon kletsen we kort. Dag lieverd, trusten voor straks. Pinksteren is dichterbij dan je denkt. Moet het even zien. De verzuchtingen van de tegenwoordige tijd over leerlingen en een vreemd klimaat wegen niet op tegen de verbondenheid met hen die je lief hebt. Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. Het is eigenlijk hetzelfde als waar Paulus zijn woorden in laat eindigen. Ik lees het toch maar even voor. Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan tegen ons zijn? Zal hij die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar met hem omwille van ons alles heeft prijsgegeven, ons dan ook niet met hem alles schenken? Wie zal Gods uitverkorene aanklagen? God zelf spreekt hem vrij. Wie zal hem veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog die is opgewekt, aan de rechterhand van God zit, hij pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende, vervolging, honger, armoede, gevaar of het zwaard? Wij zegevierden in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die hij ons gegeven heeft, in Christus Jezus, onze Heer. Amen.